Beste mensen, ik wil u even iets demonstreren. Ik wil u het verschil laten horen. Je kunt op twee manieren iets zeggen. Je kunt het heel kort doen of iets uitvoeren. Je moet eens opletten hoe dat voelt. Als ik bijvoorbeeld zou zeggen, lieve mensen, als u het nou niet vervelend vindt, zou ik u eigenlijk het liefste willen vragen of u misschien, als u bij u hebt, een mondkapje op zou willen doen. Of ik zou zeggen, nu mondkapje op. Voel je het verschil? Die korte versie die is veel dwingender, maar hij roept ook verzet op. Die langere versie is vriendelijker, zul je makkelijker volgen, maar je kunt er ook mee gaan onderhandelen en je tegenwerpingen uiten. Mijn vader was thuis meer van dat korte, zitten en mond dicht. Moeder deed daar langer over, maar dan luisterden we ook minder goed naar. Ik vertel u dit omdat we zojuist een stukje hebben gelezen uit wat heet de vlakte rede van Jezus. Omdat Jezus hem uitspreekt volgens Lucas in het veld, op de vlakte, vlak land. Lucas vertelt dat Jezus en de leerlingen hadden gebeden. Dat deden ze vaak boven op een heuvel, op een berg. En dan komen ze beneden en in die vlakte houdt Jezus zijn toespraak. Die begint met vier zaligsprekingen. De inhoud van de reden die dan volgt, die vinden we in grote lijnen ook terug bij Matteüs. Maar bij Matteüs houdt Jezus die reden juist nadrukkelijk bovenop de berg. En daarom noemen we het bij Matteüs de bergreden. En bij Lucas de vlaktereden. Matteüs is veel uitvoeriger en hij heeft niet vier, maar negen zaligsprekingen. Er zijn meer verschillen tussen die weergaven van Matteüs en Lucas. En dat komt omdat Matteüs die schrijft voor Joodse mensen, voor de christengemeente in Jeruzalem, die uitsluitend bestond uit mensen die uit het Jodendom afkomstig waren. En daarom is Matteüs, hij wil dat evangelie graag aannemelijk maken voor zijn gehoor. En daarom geeft hij Jezus een beetje de trekken van Mozes. En zoals Mozes op de berg de 10 geboden ontving, zo laat hij Jezus op de 10 geboden zijn commentaar geven op de berg. De bergrede. En zoals Mozes 70 oudsten meenam de berg op, zo neemt hij bij Matteüs alleen maar de 12 leerlingen mee. En daar is verder niemand anders bij. Lucas schrijft voor een heel ander publiek. Namelijk voor de christenen die afkomstig waren uit de Griekse, Helleense wereld. En dat waren heel vaak voor gewezen slaven. Het waren vaak de armen ook. En voor Lucas is Jezus veel meer de profeet die zich rechtstreeks onder de mensen begeeft en zich tot die armen richt. Dus als Jezus zijn betoog begint, doet hij dat bij het volk zelf en niet met bemiddeling van de leerlingen. En dan is hij bij Lucas kort en bondig, zalig de armen, zalig die honger hebben, zalig die verdriet hebben of voor de buiten gesloten. Matteüs die hield dus veel meer rekening met de rijke toehoorders die hij heeft. En daarom is hij geneigd om die mensen niet te choqueren, maar om uit te leggen wat Jezus bedoelde. En daarom voegt hij iets aan die woorden toe. Want Matteüs weet dat Jezus niet tegen rijkdom is. Dus Matteüs legt het uit. Zalig de armen vanwege hun mentaliteit, naar hun geest, omdat zij geprezen worden vanwege hun instelling. In de Bijbel gelden armen als mensen die zijn royaler, die delen makkelijker. Die zijn wat bescheidener, minder hoogmoedig. En dat is bedoeld en daarom legt Matteüs uit, zalig de armen naar hun geest. Zalig die hongeren naar gerechtigheid. Goed, nu zijn we 2000 jaar later. En nog steeds klinkt die oproep van Jezus, zalig de armen, wederrijken. Dat wee, dat laat Matteüs ook weg. En daarom klinkt de versie van Lucas ook veel dwingender, veel directer. En de Bijbelgeleerden in het algemeen zijn van mening dat juist die kortere versie van Lucas dichter bij de oorspronkelijke woorden komt die Jezus gesproken heeft. Dat is een beetje een algemene wetmatigheid bij Bijbeluitleg. Men was vooral in die eerste jaren, eerste decennia na Christus, zou men niet gauw iets weglaten. Dat schold als oneerbiedig. Men zou eerder iets toevoegen, zoals Matthäus doet, om het uit te leggen. Maar des te meer dringt zich de vraag op, wat moeten wij dan nu met zo'n tekst? Soms denk ik, die vervloekte, door Jezus vervloekte rijken, zijn dat misschien, ik las het van de week bij Okvam Novib, die had dat berekend, dat de 26, hè, zitten er al meer dan 6, de 26 rijkste mensen van de wereld bezitten meer dan de hele arme helft van de aarde. Zou die dat bedoelen? Wee de rijken. Bedoelt hij dan de grote concerns, Amerikaanse, Chinese, Europese, Russische? Richt Jezus zich tot hen? Wee de rijken, want de ondergang van de wereld zal ook jullie ondergang zijn. Of moet ik mezelf het oordeel van Jezus aantrekken? Hoor ik zelf niet bij de happy few? Mij komt niets tekort. Ik heb eten, ik heb drinken, ik heb onderwijs, dokters ter beschikking. Het is er allemaal. Ik ben gevaccineerd. In Afrika ligt de vaccinatiegraad ergens tussen de 10% en 20%. En ondanks de kritische omstandigheden waarin ook in Nederland sommige gezinnen moeten rondkomen, mag je toch wel zeggen dat wij met z'n allen tot het zeer rijke deel van de wereld behoren. Heeft Jezus dan ons op het oog? Moeten wij het ons aantrekken? Nogmaals, Matthäus was van mening dat Jezus niets tegen rijkdom heeft. Bijvoorbeeld in de parabel van de talenten, daar stelt hij God voor als een heer die aan zijn dienaren tientallen kilo's zilver en goud beschikbaar stelt om te beheren. Rijkdom op zichzelf, daar is niks mis mee. Jezus verheerlijkt de armoede ook niet. Tegendeel, die armen, die moeten wat krijgen. Want armoede is niet fijn, is niet gelukkig. Ergens anders in het evangelie vertelt Lucas ook met ere, noemt hij zelfs bij name de drie vrouwen die met hun vermogen die school van Jezus, die Jezus en de leerlingen onderhield, het onderhoud daarvan bekostigde. Dus de rijkdom wordt niet verdacht gemaakt en de armoede wordt niet verheerlijkt, maar Jezus slaat wel met een vuist op tafel of je nu een grote of een kleine rijke bent, pas op je tellen. Zou het dus kunnen zijn dat als ik als Bijbellezer in onze tijd, dat ik zowel de arme als de rijke ben. Zalig de arme. Ik mag het me aantrekken. Het nodigt me uit om de hoop op betere tijden niet te verliezen. Ik mag mijn dromen niet opgeven. Ik moet erop vertrouwen dat er een feest is na corona. Dat er een dag komt dat de wereld het klimaat heeft leren beheersen. En wee de rijken is ook voor mij bestemd. Het deugt niet dat de vluchtelingen worden opgejaagd en als oorzaak van alle ellende worden afgeschilderd. En het deugt niet dat wij ons zo druk maken over de prijs van de benzine en niet over hoeveel rijst een kind in Afrika heeft. Dus ik geloof het echt. Zalig de armen en wee de rijken. Dat richt zich niet op twee partijen in de wereld. Het betreft ons allebei. Jezus geeft ons hoop en hij roept ons ter verantwoording. lieve kinderen. En waarom wil je na school niet even met Loek mee? Vroeg mama. Gemma haalde haar schouders op. Ze vond Loek niet leuk. Het enige wat Loek kon, was opscheppen. Als iemand een armbandje liet zien, was het eerste wat Loek zei: ik heb thuis een veel mooiere. En als iemand vertelde dat hij naar Luxemburg was gefietst, dan vroeg ze: ben je ook in Guatemala geweest? Dat is pas chic. En toen Gemma gisteren vertelde dat ze spaarde voor een nieuw mobieltje, kwekte Loek: ik heb er nog één over, kun je overnemen van dat tientje? Mama begreep het wel. Misschien is Loek erg alleen, zei ze. Misschien probeert ze met al dat opscheppen om vriendinnetjes te krijgen. Nu was Gemma even in de war. Zou dat kunnen? Ze kon het zich eigenlijk best wel voorstellen. Een eenzame, zure Loek tussen alle dure dingen. Ik ga er wel heen, stemde ze in. Maar alleen voor deze ene keer.